Oké, jongens, zitten we dan. Bakje kano's op tafel in de keuken van Noortje. Leuk, gezellig, een nieuwe podcast. Aflevering 0. We gaan gewoon praten over wat de podcast moet zijn, denk ik.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you.
Wie zijn we?
Ja, wie zijn we? Wie ben jij, Janneke?
Wie ben ik, ja. Ik ben Janneke Holman en ik werk voor de We Are the Beckman Stichting. Het wetenschappelijk bureau van de sociaaldemocratie, jullie natuurlijk allemaal bekend. Maar daarnaast ben ik ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van Den Haag.
Wat is dat voor geluid?
Ja, wat is dat voor geluid?
Dat is mijn espresso-machine, ja.
Au, jeetje, dan zit het toch nog een beetje in de kroeg. Maar ga verder.
Ja, dus en verder drink ik ook heel veel koffie. Dus een bekend geluid voor mij dit.
Lekker. Tegenover jou? Tim. Tim, wie ben je?
Ik ben Tim dus. Hoi, ik ben Tim. Tim Sjongers. Ook ik werk bij de We Are the Beckman Stichting. Ik ben daar de directeur. Ik heb verleden trouwens met Noortje al wel eens podcasts opgenomen. Naar aanleiding van een visiestuk dat we ooit hadden geschreven. Dus ik ben benieuwd waar we nu op uit gaan komen.
Ja, trouwe luisteraar, ik herkent jou sowieso, denk ik.
Dat denk ik ook, ja. En ik ben Noortje, de collega dan weer van Tim. Ik ben directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks. En het leuke is dat we ook steeds meer aan het samenwerken zijn met elkaar. Dus vandaar dat we eigenlijk wel durven zeggen dat we hier met vier collega's zitten.
Wauw,
ja.
Warm. Leuk toch?
Ja, gezellig.
Klef. En jij, wie ben jij?
Ja, Hans Hodenburg. Project- en onderzoeksleider bij het wetenschapbureau GroenLinks. Ja. Wat gaan we doen nu hier aan tafel?
Nou, het is een beetje freestylen. We hebben bedacht dat we een podcast gaan opnemen.
Zonder script?
Zonder script. En het idee is ook dat dit niet bij eentje blijft. Omdat we verwonderd zijn naar aanleiding van 22 november, de verkiezingen. We dachten, daar is genoeg over te praten met elkaar. En niet alleen wij met elkaar, maar ook met anderen van buiten. En volgens mij gaan we nu verzinnen wat we gaan doen in die podcastserie.
Ja.
Ik heb op zich ook niet echt een idee, moet ik zeggen. Maar ja, dan kunnen we gewoon wat Noortje zich nu ter plekke gaan verzinnen. Maar wat ik me afvroeg, 22 november, zijn jullie wonden aan het rieken? Of staan jullie er anders in?
Ja, goede vraag. Nou, ik denk dat wonderlikken bij mij, dat duurde misschien 24 uur, 48 uur heb ik me wel echt sip gevoeld na die verkiezingsuitslag. Maar nu zit ik toch wel in de fase en daarom vind ik deze podcast ook heel erg leuk en wat we er hopelijk uit kunnen halen. Vooral weer houvast van hoe kunnen we nou weer wel linkse politiek stevig op de kaart zetten? Waar kunnen we heen? Wat moeten we doen? Wat moet je doen als je in de lokale politiek zit? Wat kun je doen als je misschien net nieuw in de Tweede Kamer zit of gewoon actief wil worden voor een linkse partij? Hoe gaan we dat met z'n allen nu oppakken? Nou, daar heb ik wel behoefte aan in gesprekken om wat meer houvast te hebben.
Ja. Waar zat de sipheid voor jou in? Jij, ik heb een 24 uur sip gevoeld. Wat was het vooral?
Die sipheid? Ik vond het toch wel, wel heftig dat zoveel mensen op een partij hebben gestemd, de PVV, waarvan ik vind dat ze mensen uitsluiten. Alle analyses de dagen daarna, die hebben natuurlijk ook wel gezegd van je moet niet boos zijn op de kiezer, maar links moet juist die kiezer weer terug zien te winnen. Nou, denk ik, allemaal waar. Maar er zijn gewoon wel ontzettend veel Nederlanders die wel op zo'n partij hebben gestemd die mensen uitsluit. En vooral in mijn stad Den Haag, wat een super diverse, maar ook gesegregeerde stad is, vind ik dat echt heftig. Waar je ziet dat een groot deel van de ene stad min of meer recht tegenover een groot deel van de andere stad is komen te staan.
Ja, eens.
Ja.
Ik heb echt precies hetzelfde. Ik had ook vooral de verhalen van collega's hoort die dan van kleur zijn of zo, die dan gesprekken met hun kinderen moeten voeren van worden wij dan het land uitgezet of zo. Ik vind dat ook heel. Ik ben het helemaal eens met de analyse dat je niet boos moet zijn om te kiezen. Maar tegelijkertijd ook wel precies dit wat je zegt. Want het was niet onduidelijk of zo wat Wilders vindt over grote groepen Nederlanders. Ja.
Ja. Want hoe lang was jij sip?
Heel kort. Ja, ik ben niet zo'n sip persoon. Ik heb ook heel vaak, dat ik misschien werk daar bij een wetenschapbureau, dat je gelijk gaat nadenken, ja, wat moet er beter, wat ging er niet goed. Maar dat was ik sowieso tijdens de campagne ook al heel erg aan het doen. Dus dat je als het ware gewoon doorgaat en weer bezig bent met het alternatief bedenken. Ja. Jullie dan aan de overkant, directeuren?
Nou, ik ben nu geen wonden meer aan het likken. Ik ben heel even sip geweest. Een beetje verdwaasd heb ik, denk ik, nou, misschien 2 dagen rondgelopen. Maar heel snel begon ik me gewoon op te winden. Merkte ik dat ik eigenlijk gewoon een soort boosheid bij mezelf merkte. Omdat er heel erg deze verkiezingsuitslag... Nou ja, er zijn eigenlijk 2 obsessies die ik nu zie. Eentje is namelijk over de PVV-stemmer. Iedereen is ineens heel erg geïnteresseerd in wie zijn die mensen nou toch. En dan denk ik, ja, volgens mij kennen we genoeg PVV-stemmers. Ik bedoel, we weten heel goed wie dat zijn en wat ze vinden. Er zijn ook heel veel mensen die op linkse partijen hebben gestemd. En daar gaat niet diezelfde interesse naar uit. Dat valt mij dan op. Maar mijn boosheid zit hem er ook heel erg in hoe links zo erg in een beetje in het verdomme hoekje wordt gezet. Het zou allemaal de schuld zijn van een linkse elite, waarvan ik me dan afvraag wie is die linkse elite. Het zou allemaal de schuld zijn van linkse moraliteit. En dan vraag ik me af, wat is dan linkse moraliteit en wat is dan niet linkse moraliteit? En dus er is ook bij mij een soort strijdbaarheid opgekomen om na te denken over hoe links in het offensief kan komen en hoe we uit dat verdomme hoekje komen. Want niemand wil stemmen ook op een verliezende partij. Daar ga je stem ook niet aan geven. Dus we moeten uit deze impasse.
Ja,
ik voel dat ook wel, moet ik zeggen. Dat, ik had onmiddellijk na de uitslag echt 2 minuten nadien van oei, hier gaan we weer. Hè, want zoals je hoort, ik kom uit België. En ik heb niet eigenlijk zo'n grote score voor een extreme rechtse partij. Ik heb dat in mijn jeugd al meegemaakt, met Vlaams Belang toen. Nu Vlaams Blok. Dus ik had wel zoiets, ja, dit is trip down to memory lane. En zit daar nou hetzelfde mechanisme achter of zo? Wat is dat mechanisme dan? En wat ik heel erg merk is dat het toch vooral zondebok is. Alles is de schuld van de ander. Is het niet links, dan is het wel de buitenlander, om het zo te zeggen. En ik denk dat we daar gewoon vanaf moeten komen. En ik herinner mij nog iets na de verkiezingsuitslag, had ik een interview voor een krant samen met Noortje. En toen werd ons dat ook gevraagd van ja, maar links, dat is toch elitair? En dan denk ik, ja, maar ho, is dit nou slecht? Of dan heb je dus elitaire mensen die, ondanks dat ze het zelf goed hebben, echt het goede willen doen voor een ander, dan wordt dat een soort fout idee of zo. Terwijl, volgens mij is het net een fout idee dat je de ander wil uitsluiten, of je nou elitair bent of niet. Dus ja. Ik denk, daar moeten we gewoon echt terug in het verweer gaan. En af en toe gewoon niet zeggen dat mensen het ook gewoon fout hebben en dat onzin is wat ze uitkramen. Maar we willen ook natuurlijk altijd die politieke correctheid en daar moeten we trots op zijn. Maar ik weet niet of dat nog de weg is. En ik vind ook met die analyse over de PVV-stemmer, het zijn mensen die zich zorgen maken, zijn het nou wel of niet racisten? Ik denk, volgens mij is het gewoon heel geëmelleerd. Maar laten we wel wezen, er zitten gewoon, als je nu op X kijkt, hè, voorheen Twitter moet je er altijd bij zeggen, maar als je nu op X kijkt, ja, er is gewoon een hoop racistische drek aanwezig in Nederland. En dat, niet elke PVV-stemmer, maar laten we nou niet doen alsof dat racisme gelijk staat om die zorgen die mensen hebben. Want dat is gewoon bullshit. En dat herken ik wel van destijds in Vlaanderen ook wel. Dat het dan allemaal zorgen, en dan denk ik, nou ja, er zit gewoon echt fundamenteel racisme achter. Niet bij iedereen, totaal niet. Maar een segment van die stemmers, dat zijn gewoon racisten. Dat moeten we durven benoemen, punt.
Ja.
Ik had ook wel eens een flashback naar de periode van 2002. Dat waren de verkiezingen waarin Fortuyn won. Toen werd er gesproken over de Fortuyn-revolte. En toen werd er ook gezegd, de kogel kwam van links. En toen, volgens mij, vanaf dat moment is links volgens mij in het defensief gekomen en daar ook niet meer uitgekomen. Dat is nu 20 jaar geleden. Dat is lang. En nu, bij deze verkiezingsuitslag hoorde ik om mij heen zoveel mensen zeggen, we moeten beter luisteren. Dat zeiden we het ook 20 jaar geleden. Dan moesten we ook zogenaamd allemaal de wijken in. Terwijl ik denk, we wonen ook zelf in die wijken. Dus we moeten ook niet doen zelf alsof er een heel erge wij-zij tegenstellingen zijn. Ja.
Al die journalisten die dan heel obsessief naar de markt trokken om daar dan de stem van het volk te horen. Ja. Ik vind het ook echt tenenkrommend vaak, ja.
Ja, nou, dat gevoel. Dus ik dacht ook, nou, dat moeten we vooral niet doen. Dus volgens mij moeten we ook gaan leren van de lessen van toen, dat we nu niet opnieuw in die valkuilen moeten gaan trappen. Volgens mij moeten we na 20 jaar defensief, moeten we dus iets anders gaan doen om in dat offensief te komen.
Maar dat lijkt me wel een hele opgave, toch? Hey, waar ik vaak over nadenk is dan, kom ik zo berichten tegen over klimaatwaanzin. Dat links dan weer, meestal dan links, het is niet altijd links, maar dan een voorstel heeft gedaan om iets aan verduurzaming te doen. En dan wordt dat onmiddellijk als klimaatwaanzin weggezet. En dan denk ik, ja, maar de grootste klimaatwaanzin is toch gewoon dat de planeet hier naar de knoppen aan het gaan is. Dat is de klimaatwaanzin. Het beleid om dat tegen te gaan is geen waanzin, hè? Dat is realisme. En toch wordt dat constant als waanzin. En dan denk ik, ja, maar wat gaan we nou doen? Wat gaan we nou doen als blijkt al die rechtse mensen die dat als klimaatwaanzin wegzetten, dat die gewoon binnen 10 jaar compleet ongelijk hebben? Wie krijgt dan weer de schuld? Want dan zullen ze alsnog iemand vinden om de schuld. Dus ga je daar niet in het defensief tegen verzetten? Zeg gewoon, ja, maar de enige waanzin is het klimaat zelf. Het feit dat inderdaad mensen aan de onderkant veel meer verzekeringen zullen moeten betalen binnenkort voor hun huis dan mensen aan de bovenkant. Want ja, die wonen gewoon in de goede buurten. Dat is de waanzin die bezig is. Maar daar horen we niemand over. En ik denk dat we daar echt, gewoon een vast tegen moeten maken. Ja, zo vrouw klinkt het dan. Maar ik denk wel dat dat iets wat nodig is.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook wel echt een mooi onderwerp is om nog veel langer een keer bij stil te staan. Want dat zie ik ook wel als een van de grootste uitdagingen. Dat klimaatbeleid. Je merkt gelukkig nu al de verandering dat het steeds meer ook een sociaal-economisch thema wordt. Dus een verdelingsvraagstuk. Maar aan de andere kant denk ik ook van, nou, stel we hebben straks klimaatbeleid en dat is perfect ingeregeld. Dat mensen met een laag inkomen erop vooruit gaan en dat mensen die rijker zijn er meer zelf voor betalen. Maar er is alsnog geen intrinsieke soort van motivatie bij iedereen dat we dat klimaatbeleid doen omdat we de aarde willen redden. Hebben we dan lekker ons werk gedaan? Vraag ik me oprecht af.
Ja, ik denk dat ook daar de beeldvorming speelt, toch? Kijk, wij enkele weken geleden op Jetta was zijn schoonfamilie gaan bezoeken in Argentinië, had ik begrepen. En hij poster dan een leuke foto samen met zijn vriend. Nou, is gewoon leuk, toch? Kan gewoon. Twee mensen die verliefd zijn op elkaar. Hij gaat zijn schoonfamilie in Argentinië bezoeken. Is minister klimaatbeleid en wordt daar keihard op afgemaakt. En dan denk ik, oké, dus we maken iemand keihard af op het feit dat hij het vliegtuig neemt. Maar het feit dat iemand zegt minder Marokkanen, ja, dan levert je op den duur gewoon een kwart van de stemmen op. Nou, dan zit er iets niet goed in ons hoofd, in ons denken over elkaar. En daar moeten we gewoon keihard tegenin gaan. Want dat is toch de waanzin, dat je harder wordt afgerekend op een foto met je vriend dan op gewoon hele bevolkingsgroepen uitsluiten. Nou, dat kunnen wij toch niet, daar kunnen we toch niet meer defensief over doen. Dan moeten we gewoon keihard het offensief ingaan, vind ik zelf.
Maar als we dan nadenken over wat deze podcast zou moeten zijn, is het dan ook niet veel meer een vraagstuk van hoe vertel je je verhaal en hoe overtuig je mensen en hoe voer je politiek los van wat is het perfecte beleidsvoorstel? Want ik heb het idee dat wij als links echt superveel tijd steken in het bedenken van precies de juiste beleidsvoorstellen. Wat jij net zegt, Janneke, van ja, we hebben het zo meteen helemaal goed ingeregeld. Maar zijn mensen dan echt emotioneel invested als het ware? Misschien moet daar dan ook de opdracht van deze podcast veel meer liggen van, hoe zorgen we strategisch, qua verhaal, qua framing misschien ook wel, want bijna alles wat we hier spreken zijn frames, dat we ook daar weer in het offensief komen. Dus hoe gaan we dat beter doen?
Ja, ik denk dat het een heel goed idee is. Ook als ik kijk naar afgelopen verkiezingen. Ik ben niet helemaal neutraal hoor, niet helemaal objectief. Maar
nee,
volgens mij
neutraal.
Hadden we een prachtig programma.
Daar ben ik het mee eens.
Nou, ja, dat hebben we geschreven, Tim en ik, samen met de hele commissie. Hans was er ook bij betrokken. Maar het was een knalrood en een diep felgroen verhaal.
Dat was echt goed.
Vol maatregelen, ja. 95 pagina's. En natuurlijk win je daar de verkiezingen niet mee. Hetzelfde hadden we met die doorrekening. Er is ontzettend veel tijd gaan zitten aan een fantastische doorrekening, waarin we dan bewijzen op basis van cijfers dat de armoede wordt gehalveerd en dat de meeste CO2 gaan besparen en het meeste klimaatneutraal daardoor zijn. Noem maar op. Ja, allemaal heel belangrijk, maar het overtuigt niet, omdat het dus een beroep doet op de ratio en niet op die emoties. Terwijl ik zelf ook merk bij de verkiezingen, voor het eerst heb ik een soort boosheid gevoeld die ik nog nooit eerder heb gevoeld. En volgens mij moeten we dus die emoties veel meer gaan aanboren in plaats van 95 pagina's tellende programma's. En daar zou ik bij deze podcastreeks een antwoord op willen hebben van hoe links dus die emoties gaat bespelen. Ja.
Ja, en ik moet wel zeggen dat
linkspopulisme.
Ja, ik weet nou niet of we populistisch moeten worden, maar ik ben het er wel mee eens met jouw analyse. Want wat ik dan merk in al die analyses van de verkiezingsuitslag, dat die heel hard op objectieve feiten gaan zitten. En ook wel dat links moet dit, links moet dat. Maar wat we nooit meenemen is eigenlijk relatieve deprivatie. En wat bedoel ik daarmee? Deprivatie niet per definitie dat mensen het echtsrecht hebben, want dat is dan objectieve deprivatie. Maar dat mensen gewoon op grote schaal het gevoel hebben, maar ik ben slechter af dan die ander. En die ander is dan degene die ze als zondebok gaan gebruiken. Maar als relatieve deprivatie zorgt dat verkiezingen worden gewonnen, ja, dan moeten we daar echt iets relatiefs tegenover zetten. En dan moet je inderdaad op het gevoel gaan spelen, op de emotie gaan spelen. Maar misschien ook af en toe gewoon de ballen nog je lijf hebben om te zeggen, ja, sorry, maar dit is bullshit. En ik denk dat we dat soms te weinig doen. En dat is ook gewoon klaar duidelijke taal. Hè? Dit is bullshit. Soms zijn dingen ook eigenlijk, er worden dingen gezegd die gewoon compleet niet mogelijk zijn. Tegen alle regels ingaan, tegen alle internationale verdragen ingaan. Dan gaan wij er een heel nuchter, feitelijk verhaal tegen inzetten. Ja, op dat moment is maar één woord het juiste woord. En dat is bullshit, punt.
Ja, ik ben het er wel mee eens. Maar waar ik me wel eens zorgen over maak is... Want dat vind ik juist ook wel onze kracht van onze partijen. Dat we die nitty-gritty voorstellen kunnen doen die daadwerkelijk zorgen voor verandering. Die goed zijn doorgerekend, technisch kloppen en zo in die end ook daadwerkelijk dat verschil kunnen maken. En ik zat wel te denken van ja, raak je dat, is er een kans dat we dat kwijtraken op het moment dat we zeggen van we moeten veel offensiever linkspopulisme, gewoon niet te veel nadenken, meer roepen. Dat zie je natuurlijk ook wel een beetje de afgelopen verkiezingen. Wij waren echt niet de enige partij die iets in het programma hadden staan over... wat was het? Afschaffen eigen risico of een hoger minimumloon. Volgens mij hadden de PVV en de BBB die hadden dat allemaal even goed. En je ziet ook dat mensen daar aantrekt. Dat mensen die PVV of BBB hebben gestemd dat als reden ook geven van... en ze willen ook eigen risico afschaffen.
Ja.
En dan denk ik wel eens van oei, moeten we echt mee in die stroom van niet onderbouwde voorstellen, maar het klinkt wel lekker. Of kan het ook samen gaan en offensief, maar nog wel ook bij de inhoud blijven?
Ja, dat tweede natuurlijk. Kijk, je moet het allemaal wel doen en je zaakjes moeten goed op orde zijn. En je moet als politieke partij beter om het publieke algemeen belang ook te dienen. En dat moet je ook laten zien hoe je dat wil doen op een goede manier. Alleen de vraag is wel, wat zet je in de etalage en wat heb je gewoon achter in het magazijn liggen? En ik denk dat we wel veel beter moeten nadenken over wat we dus in de etalage zetten en wat je gewoon doet, omdat je verantwoordelijke politiek wil bedrijven.
Ja. En de vraag mag ook zijn, hoe vol moet dat magazijn zijn?
Ja, en hoe vol die etalage?
Ja, precies. Willen we echt alles tot in de detail uitgewerkt hebben of een heel groot deel van die energie stoppen in de wijken in en gemeenschappen gaan bouwen? Ik kwam laatst op internet ook zo'n, het is zo'n heerlijk Engels quoteje, maar ik zal hem ook in het Nederlands zeggen. Maar er was intellectualisme is een heel comfortabele manier om niet uit je bubbel te hoeven treden. En ik heb dat na deze verkiezingsuitslag, is die bij mij heel erg blijven hangen, omdat ik dacht, de verleiding is zo groot om met z'n allen weer de studeerkamer in te gaan en weer gewoon goed na te denken over dan beter beleid en een beter verhaal. Terwijl volgens mij het allerbelangrijkste is nu dat we de link weer weten te maken naar heel de grote groepen Nederlanders. Dus dat is wat ik... Ja, ik zie dat nu op heel veel plekken weer gebeuren. Een beetje dat studeerkamer links weer heel hard gaat nadenken. We moeten juist de studeerkamer uit, volgens mij.
Ja, zullen we dat een kroeg of zo? Kroeg links. Is dat dan geen beter idee?
Ja, kroeg is altijd goed.
Ja, ben ik het als Belg natuurlijk wel mondig
bij links.
Maar ik denk inderdaad dat ook. Kijk, en wat ik ook wel vind is dat we... En dat was ook een van de analyses die ik en Noortje nadien maakte. Van we moeten ook wel stoppen met die zelfkastijding op links. Ik bedoel, we hebben gewoon goede plannen. We hebben het goed uitgedokterd. We hebben het op de traditionele manier echt goed tot stand laten komen. Maar misschien werkt het aan de man brengen op de traditionele manier niet meer. En dat is dan die en-en. Dat je dat traditionele van hoe laat je je plannen tot stand komen, hoe ga je ze doorrekenen, dat je daar nooit concessies op mag doen. Want je wil gewoon verantwoordelijk bestuur hebben. En dat gaat ook gewoon heel hard nodig zijn de komende jaren, vrees ik. Maar tegelijkertijd, het aan de man brengen is toch een heel ander verhaal. En misschien zijn we dat evenwicht wat kwijt.
Ja. Doorrekenen zou ik nog wel een keer een discussie over willen doen, hoor. Maar dat is dan wel voor de toekomst een keer een aflevering.
Ja, ben je niet van doorrekenen?
Ik ben niet van op zich wel van doorrekenen, maar ik vind CPB is nou ook niet bepaald een heel linkse geschiedenis.
Nee, kijk, maar het is wel, ik vind het wel als burger dan zelf wel belangrijk dat je kan kijken van oké, maar wat is nou het effect van bepaalde plannen? En oké, misschien heeft niet iedereen daar nog interesse in. Maar ik vind dat toch wel een onderdeel van gedegen bestuur. En de manier waarop het nu gebeurt, daar valt volgens mij heel veel op aan te merken. En daar moeten we ook heel veel op aanmerken.
Zeker.
Maar ik zou het kind niet met het badwater weggooien om een mooie Nederlandse gezegde te gebruiken.
Nou, hebben we dat thema afgetikt. Dat is weer een aflevering.
Goed voor een obscure aflevering inderdaad over CPB-doorrekeningen.
Nee, oh, heerlijk.
Daar zijn zeker mensen geïnteresseerd in. Maar ik vind dat we al wel echt mooie thema's hebben benoemd. Klimaat, over het aanwijzen van zondebokken. De hele discussie over het magazijn versus de etalage. En wat gaan we in de etalage zetten? Ik zie al een paar mooie afleveringen voor deze podcast ontstaan.
Eens.
Ja, social media zou ik ook wel daaraan toe willen voegen.
Ja.
Je, rechts heeft zoveel grote trollenlegers en links doet dat niet. En dan is denk ik ook de vraag, moet je dat ook gaan doen? Of moet je je op een andere manier daartoe gaan verhouden? Ik weet er zelf niks van, want ik heb echt een schurfthekel aan social media. Misschien komt het wel door al die trollenlegers. Maar het fascineert me wel dat ik wel denk, je hebt het nodig om de kiezer te bereiken. Maar op welke manier doe je dat nou? En ook op een manier die ook bij ons past. Dus zonder micro-targeting en dat soort zaken die we ook eigenlijk helemaal niet democratisch vinden, maar waar we toch gebruik van maken. Ja. Weet je, dat spanningsveld vind ik ook wel interessant.
Ja, ik denk dat dat ook een heel belangrijk is. En in het verlengde daarvan ook jongeren gewoon. Eens kijken naar jongeren, want dat is in principe toch wel wat je met politiek zou moeten doen. Dat is ja toch... toch wel een soort samenleving dusdanig bereiden dat het voor jongeren een leuke samenleving wordt. Hè? Want dat is wel onze toekomst. En ik denk dat raakt aan die social media, dat raakt aan klimaat. Dus ik denk dat we daar zeker ook oog voor moeten hebben. En wat ik zelf heel belangrijk vind, is gewoon strijd. Terug de strijd aangaan. En dat is aan dat offensieve wat we in het begin bespraken. Dat we gewoon echt terug de strijd aangaan. En waar ik het dan soms moeilijk mee heb, is dat je nu die strijd heel hard op dat culturele ziet gebeuren. Dan kom je op die zondebokmechanismen uit. En dan kom je op alles wat... Ja, ik vind het zo bijzonder. Hè? Alles wat momenteel niet in het rechtse straatje past, is dan linkse indoctrinatie en woke indoctrinatie. Maar als je nou alles onmiddellijk zo wegzet, ja, dan ben je zelf toch al heel lang geïndoctrineerd geweest door al die rechtse bagger die je constant rond je heen krijgt. En ik denk, die strijd die moeten we ook gewoon durven aangaan.
Want dat voorbeeld wat jij noemde, van Rob Jetten die dan heel leuk naar zijn schoonfamilie in Argentinië gaat. Waarom is dit zo giftig geworden? Omdat hij op zijn lifestyle wordt aangevallen. Want het hele klimaatdebat gaat tegenwoordig ook gewoon over hoe gedraag jij je als individu. Dat is een culturele strijd over je leefstijl. Of je wel of geen havermelk in je koffie doet. Dus ik denk, daar gaat de hele klimaatstrijd toch helemaal niet over. Ik bedoel, als we allemaal alleen nog maar havermelk in onze koffie doen, dan hebben we het echt niet opgelost. Er moet iets gebeuren op systeemniveau, op het niveau van de grote bedrijven. Maar zolang we allemaal elkaar maar gaan zitten aanwijzen dat je niet meer naar je schoonfamilie mag. Hebben hier trouwens ook een particulier belang bij. Maar goed, dan...
Ja, waar woont jouw schoonfamilie, Noortje?
Die woont in Mexico.
Ja, kijk.
Ja. Maar goed, dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Dus ja, ik vind het wel leuk om ook hier iets mee te doen. Met hoe kunnen we ook dat klimaatdebat weer echt een economische strijd van maken. Tussen de haves en de have-nots. De systemen, de bedrijven versus de individuen. En niet dat we elkaar alleen maar de maat gaan nemen of hoe je je gedraagt.
Mm. Hetzelfde geldt wat mij betreft ook voor het hele migratiedebat. En het debat over onze publieke voorziening in algemene zin. Als je ziet hoe effectief rechts deze campagne elk debat over bijvoorbeeld de zorg of over wonen echt totaal gedomineerd heeft door alles maar een vraagstuk te maken van migranten die onze voorziening willen afpakken. Ze shiften elk onderwerp dat eigenlijk in essentie een verdelingsvraagstuk is, sociaal-economisch, naar een migratievraagstuk, naar een sociaal-cultureel vraagstuk. En volgens mij moeten wij er heel goed over nadenken hoe wij voortaan offensief, en dus niet defensief reactief op zo'n frame reageren, maar offensief ons eigen frame beter neer te zetten en het neer te weten zetten als wat het daadwerkelijk is, een strijd tussen rijk en arm en de mensen die wel geld hebben en die niet geld hebben.
Ja, want dat is toch het gekke. En als je dan zo kijkt, zeker nu, de verkiezingen liggen al even achter ons, dan zie je toenemend bewijs vanuit de wetenschap van ja, maar het is helemaal de migrant niet die je huis afpakt. Dat heeft er niks mee te maken. Zelfs zonder deze migrantaantallen zou er een gigantisch woningtekort zijn. waar we het helemaal niet meer over hebben, is dat we gewoon de minister hebben gehad, Stef Brok van de VVD, die gewoon heel het volkshuisvesting uit handen heeft gegeven aan de markt. En daar nog trots op was ook. Om dan een paar jaar later, echt niet zoveel jaar later, 4, 5 jaar later, plots een minister van volkshuisvesting, van ja, niemand vindt nog een woonst. Nou, dan zit het probleem toch op dat sociaal-economische, dat die markt niet geleverd heeft. Maar daar hebben we het niet over. Nee, het is allemaal de schuld van de migrant. Het is onze taak, denk ik, net om daar gewoon heel hard de waarheid te benoemen. En misschien komen we dan zelfs uit bij gewoon terug de klassenstrijd van vroeger. Maar hebben we het daar dan eigenlijk in kwestie gewoon niet over.
Spoiler alert.
Ja, zou dat ze kunnen? Zou dat zijn wat we moeten doen?
Ja, zeker. Wat ik trouwens ook nog wel een hele interessante vind is in de nieuwste S&D, ons magazine. Daarvoor heb ik Leonie de Jonge geïnterviewd. En zij is universitair docent aan de Universiteit Groningen, gespecialiseerd in extreem rechts. En dan vooral over de vraag, waarom zijn er in Wallonië eigenlijk geen extreemrechtse partijen? En waarom is de Partie Socialist, dus de Sociaaldemocraten, daar nog zo groot? En een van de punten in haar analyse is dat migratie-immigratie in Wallonië altijd een sociaal-economisch thema is gebleven.
Ja, klopt.
Dus het is daar nooit sociaal-cultureel geworden. Zodra migratie op gang kwam, was daar wel vooral uit katholieke landen, Italië, Spanje, in de jaren 50, 60. Pas daarna kwamen ook meer stromen uit bijvoorbeeld Marokko. Ik kijk ook Tim aan, want ik denk, ja, jij komt uit België. Jij weet het vast beter, maar nee. Maar goed, maar blijkbaar zijn al die migranten constant heel goed opgenomen in de vakbonden. Echt altijd heel erg onderdeel geweest van die beweging. En daardoor heb je tot op de dag van vandaag, is maar één van de redenen, nog steeds geen extreemrechtse partijen. Vind ik heel interessant.
Dat is het zeker. Hè? Die analyse die hij maakt klopt ook. Wat daarbij hoort, en dat zie je, het verschil met Vlaanderen is gigantisch. Hè? In Vlaanderen hebben we echt een grote extreemrechtse partij. Ze dreigt echt de grootste te worden. In Wallonië komen ze gewoon niet van de grond, hè? Die extreemrechtse partijen. En dat heeft er ook wel mee te maken dat niemand in Wallonië ooit de deur ook maar op een heel, heel, heel klein kiertje heeft gezet voor extreem rechts. Ja. Ze hebben geen toegang tot de media, ze hebben geen toegang tot politieke platformen, ze hebben er compleet geen toegang. Wallonië heeft zich aan het cordon sanitaire, zoals wij dat dan noemen, hè, de afspraak van we geven extreem rechts gewoon geen lucht om te groeien, letterlijk niet. Nou, Wallonië heeft dat gewoon heel strikt opgenomen. En dan zie je dat daar inderdaad de integratie door die opname in vakbonden en noem maar op, dat dat gewoon veel beter gaat. Ook omdat die mensen niet constant met die bagger geconfronteerd worden. Ja. Die krijgen daar niet te horen dat ze niet welkom zijn. Ik bedoel, dat doet ook wat met mensen volgens mij. Ja.
Dan hebben we denk ik nog een mooi thema voor onze podcastserie, namelijk de media. We noemen net al even de sociale media. Maar bij deze verkiezingen heb ik me ook echt wel gestoord aan de gewoon traditionele media, kranten en televisie. Dat ik denk, Yesilgus bijvoorbeeld. Ze stond gewoon de hele tijd te liegen, maar ze kwam ermee weg. Ze heeft nooit daar zeg maar een factcheck op gekregen. Wilders, die draaide gewoon als een blad aan een boom. En ineens was hij er zogenaamd voor alle Nederlanders. Terwijl die, hoe lang zit hij in die kamer? 17 jaar of zo? En hij is nooit zeg maar gepakt op het feit dat hij dan is gaan draaien. Ja. Hè? Terwijl zoveel linkse politici die worden echt afgemaakt op het moment dat ze een ander standpunt innemen. Want dan zouden ze aan het draaien zijn en niet eerlijk zijn. Dus ik denk, ja, het is wel echt meten met twee maten hoor. Naar wat daar de afgelopen verkiezingen is gebeurd.
Gigantisch,
Zou het genieten zijn als je gewoon live in een debat een keer gewoon een journalist hebt. Sorry, ik stop even het debat. Maar u staat hier nu gewoon te liegen. Hè? We hebben uw verkiezingsprogramma gelezen. Staat dit en dit in. Dat klopt toch gewoon niet. Dat zou toch echt zo heerlijk zijn voor de kwaliteit van het debat. Dat je niet gewoon kan gaan staan liegen en dan gewoon wel kan blijven roepen.
Maar hoe komt het ook dat ze, ik herinner mij een debat, en dan zegt Jesse Goes, ik wil niet achteruit kijken, ik wil vooruit kijken. En dan denk ik, hoe komt het dat een journalist daarin meegaat? Je hebt jaren aan bereid gestaan.
Je bent nog minister.
Je hebt gebroken. En dan, ik heb geen behoefte om achteruit te kijken. Ja, jij misschien niet, maar zou ons misschien wel helpen. Maar ze komt er gewoon mee weg. Dat is toch waanzin.
Ja. Maar ook dit heeft volgens mij te maken met dat post-fortuin tijdperk. Dat toen ook heel erg de kritiek was van de media zijn te links. En ook nu lees je dat ook weer terug in het boek van Martin Bosma. En volgens mij zijn media zo bang geworden om links te zijn, dat ze er nu alles aan doen om maar dat niet te zijn.
Ja.
Dat denk ik.
En dat vandaag Insight in één keer ons nationale opinieprogramma is geworden. Zover zijn we nu. Het is echt dramatisch.
Ja. Ja, ik heb me er ook echt over verbaasd tijdens de campagne. Hoe zal ik het zeggen? Een van de grotere politieke podcasts van Nederland. De presentatoren zei op een gegeven moment de presentator van... Nou, na een aflevering krijgen we altijd boze mails van linkse mensen en van rechtse mensen. Dus we zullen het wel goed doen.
Punt.
Dan denk ik, wat is dat nou voor zelfreflectie over je taakopvatting als journalist? Is dit serieus? Nou, dat vond ik ook wel shocking. En lijkt me ook zeker een aflevering waard. Met journalisten misschien ook wel.
Ja, leuk.
Ja, vet. We zitten al een half uur vol te lullen volgens mij, hè?
Klopt.
Hadden we een plan vooraf van hoe lang we gaan lullen? Of is het gewoon...
Niet langer dan een half uur.
We zijn er nog 53 seconden. 43 seconden.
Een titel. We moeten nog een titel, jongens.
Zoals nu?
Nee.
Ja.
Titel.
Ja.
Ja.
Nou, dat vind ik wel nog moeilijker, maar ik hoorde Noortje wel. Dat is van voor mijn tijd in Nederland, moet ik eerlijk zeggen. Dat verwijt krijg ik soms, hè, als ik een analyse maak over de politiek in Nederland. Ja, maar jij hebt Fortuin niet meegemaakt. Ja,
was je niet bij?
Nee, daar was ik niet bij. Ik heb wel meegekregen natuurlijk toen ik nog in België woonde. Maar jij zei er iets over de hoe noem je dat, de Fortuin?
Revolte.
De Fortuin Revolte. Nou, dat wordt revolte, lijkt me wel leuk. En het lijkt me ook wel leuk om dat na 20 jaar, want dat is de periode, zei, om daar een keer een draai aan te geven of zo.
En dan lekker. De linkse revolte.
Ja, willen we het breed links? Ja, dat lijkt mij wel goed dat we het breed links oppakken. Dat we niet gaan zeggen, het moet onze revolte zijn. Maar ik vind echt wel... en dat, die analyse had ik met Noortje eerder ook gemaakt in de Willem Drees-lezing die we samen mochten geven. Links moet, en met links bedoel ik ook jongerenbewegingen, vakbewegingen, alle linkspartijen. Ja, ze moeten wel de handen in elkaar gaan slagen. Ja. Ze mogen hier ook naar luisteren en geïnspireerd worden wat mij betreft. Ja. Het hoeft geen GroenLinks PvdA-feestje te worden. Ik bedoel, er is nog wat centrumpartijen ook. Dus
nee.
Ja, linkse revolte lijkt mij dat misschien wel...
Ja, ook uitnodigend voor de SP, voor de dieren, voor Volt, voor D66. Toch? Ik hoop dat ze mee willen doen in onze revolte.
Ja, het zou ook wel leuk zijn om hen een keer daar mensen van uit te nodigen, toch?
Ja, nice. Leuk.
Zij zullen wel dezelfde zorgen hebben als ons, neem ik aan.
Ik hoop het. Nou, lekker jongens. Hebben we gewoon een titel even zo. Pap, pap.
Linkse revolte. Ik vind hem mooi.
Ja, ik vind hem ook wel mooi.
Ja, en volgens mij al genoeg dingen benoemd om de afleveringen mee te vullen de komende weken, maanden. Maar ik wil toch ook nog even een oproep doen aan de luisteraars. Want als die nou denken van, hey, leuk gesprek met elkaar, maar ik mis eigenlijk heel erg dit. Of hey, ik weet een hele leuke gast voor dat. Of hey, waarom hebben jullie het daar niet een keer over? Dan horen we dat natuurlijk ook heel graag. En dat kun je natuurlijk doen door naar ons te mailen. En het handigste is om dat naar mij te sturen. En dat is jholman@wbs.nl. Het staat ook in de show notes of een andere plek waar je het makkelijk kunt vinden. Stuur vooral je ideeën in voor de podcast De Linkse Revolte.
Ja, misschien kunnen we ook nog een eigen e-mailadres aan gemaakt. De Linkse Revolte op mail.com of zo. Ja, moeten
we nog... Bestaat dat nog? Ja, geen idee.
Geen idee.
We gaan ook op Hives en op Tumblr. En,
ja, leuk. En MySpace.
Ja. Nee, leuk. Ja, cool. Dat is de volgende stap, denk ik.
Ja, dat was hem, denk ik.
We hebben deze afgetikt.
Aflevering 0.
De straat aan.
Lekker gewerkt.
Revolte.
Go for it.
Oké, joejoep.
Doei.
All you bad folks, you must go.